Voor één ding werd er nog niet gebeden. We gaan samen Gods woord openen en daar wil ik graag samen met jullie voor bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel, Heere, voor de rijkdom van uw woord. Dank u, Heere, dat we uit uw woord zoveel wijsheid kunnen terugvinden en kunnen halen voor onszelf. Heere, zoals net in dit lied naar voren kwam, Heere, als u ons niet vult, waar zouden wij dan gaan? Heer, als wij uw vertegenwoordigers hier op aarde zijn, als wij uw licht mogen uitstralen, reflecteren. Heer, maar we zijn niet gevuld door u, dan kunnen wij weinig of niks betekenen. Heer, en ik bid u dat u ons zult helpen om nu stil te zijn voor u. Heer, wilt u met uw Heilige Geest echt in ons werken en kracht verlenen aan uw woord, Heer, zoals alleen u dat kunt. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Dank u wel, Matthias. Waar ga ik die nog leggen? Ja. Zo, er is één iemand hier vandaag aanwezig die deze foto absoluut herkent. Dat is onze Eddy. Eddy en ik waren vorig weekend hier niet aanwezig. Wij waren op preekweekend. En preekweekend, dat ging door in Connect. Het project waar onder andere Ronnie en Yvonne ook nauw bij betrokken zijn. En dat preekweekend, het was heel mooi om te zien, of om te merken dat weekend. Het was eigenlijk een beetje een samenwerking tussen de VEG, Vrije Evangelische Gemeente, en ECV, Evangelische Christengemeente Vlaanderen. En het was heel leuk om te zien hoe er een heel divers publiek was. Dus te zeggen, allemaal christenen, wedergeboren christenen, maar mensen uit Pinkstergemeente of uit de Evangelische Gemeente, of uit andere gemeenten nog. En het was heel mooi om te zien hoe eigenlijk iedereen die daar was met hetzelfde verlangen gevuld was, namelijk leren preken. En het is zelf, ik heb nu een keer uitgeteld voor mezelf, het is de zesde keer dat ik een preek houd. En ik had samen met Eddy hadden we het verlangen om naar dat weekend te gaan en om ons echt te laten vullen van hoe luisteren we naar Gods woord. Hoe laten we dat tot ons doordringen, vooraleer we daar zelf iets mee doen om het te brengen. En dat was een heel gezegend weekend. En wij mochten een mini-preekje voorbereiden voor op zondag. En we hebben toen deze foto ook gebruikt. Nu, waar ik met jullie deze ochtend over wil spreken, dat is een gedeelte dat jullie absoluut al zeer goed kennen. En dat maakte ons vorige week ook wel een beetje zenuwachtig. Dat we dachten, wat moeten we met dit stukje, die mini-preek die we nog gaan houden, wat moeten we daar nu nog uithalen? Dat de luisteraar kan boeien. Want het is een verhaal dat iedereen kent. Maar het is gelukt. Het is gelukt. Ik hoop dat deze ochtend ook iets of wat lukt. Ik wil met jullie beginnen lezen in Lucas. Het evangelie van Lucas. Lucas 11. Ik zei Lucas 11, maar ik bedoelde 15. Pardon. Een van de dingen die we vorige keer geleerd hebben, vorige week ook, is om ervoor te zorgen dat de aandacht erbij blijft. Hè. Dus, En we zijn nog maar begonnen. Het is een zeer bekend gedeelte. Een gedeelte, Jezus vertelt drie gelijkenissen. En die drie gelijkenissen die vertelt hij ook meteen vlak na elkaar. En de gelijkenissen die hij vertelt, eerst gaat het over iets met 100, dan over iets met 10 en dan over iets met 2. En hij vertelt die gelijkenissen aan de fariseeën. Lucas 15, vers 1. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren, Jezus dus. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Tot daar. Jezus vertelt hun een gelijkenis. U weet dat Jezus heel vaak in gelijkenissen sprak, net om mensen zelf aan het denken te zetten, om die beelden die in die gelijkenissen zitten, om die ook te gebruiken, om te onthouden. Want de beste manier om iets te onthouden, weet u wat de beste manier is om iets te onthouden? Visuele ondersteuning helpt enorm, dat klopt. Er is nog een betere manier, maar Jezus kon die niet toepassen. Herhaling. is de beste manier om iets te onthouden. Ik was iets te snel. Herhaling is de beste manier om iets te onthouden. Maar Jezus kon dat niet toepassen. Hij kon niet telkens opnieuw blijven zeggen. Dus gebruikte hij inderdaad een stuk visuele ondersteuning, zij het dan wel mentaal-visuele ondersteuning, zodat mensen zijn verhalen beter zouden onthouden. Dus dit stuk van vandaag ook, ook al is het al bekend, we gaan het toch nog eens lezen, want herhaling is de beste manier om iets te onthouden. Ja, niet vergeten, hè? Dus, drie gelijkenissen. In die eerste gelijkenis gaat het over 100. En we gaan van 100 naar 10 en tenslotte naar 2. Die 100, dat slaat op 100 schapen. Een herder die 100 schapen heeft, hij raakt 1 schaap kwijt en hij laat 99 schapen achter om naar dat ene schaapje op zoek te gaan. En door veel problemen en miserie heen vindt hij zijn schaapje terug. Hij is zo blij dat hij zijn schaap teruggevonden heeft, dat hij feest wil vieren. En dat lezen we in vers 6, als ik me niet vergis. Hij roept zijn buren en vrienden bijeen en zegt tegen hen, deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. En Jezus zegt erbij, ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En wat doet Jezus? Hij herhaalt dat nog eens. Hij begint een tweede verhaal. Hij begint een verhaal over een vrouw die 10 geldstukken had. Dus nu geen 100 meer, maar 10. Dus de waarde begint te stijgen. En dat verhaal gaat als volgt. Die vrouw verliest haar geldstuk. Wat doet ze? Ze zoekt alles af in huis. Ze weet, ik ben niet meer buiten geweest, dus het moet in huis liggen. Ze zoekt alles af, ze veegt alles proper bijeen. En uiteindelijk, rinkel, krinkel, ze hoort het. Ze heeft haar geldstuk gevonden. En wat doet die vrouw? Oh, u weet het al, hè? Wat doet die vrouw? Ze belt haar vriendin op, bij wijze van spreken. Vers 9. Als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt, deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme, dat geldstuk, gevonden die ik kwijt was. Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt. Dus wat Jezus doet, is eigenlijk 2 keer hetzelfde zeggen, maar met een ander verhaal. En hij zegt tegen die fariseeën, tegen de schriftgeleerden, jullie hebben het eigenlijk helemaal mis. Want jullie morren tegen elkaar, jullie zijn het er absoluut niet mee eens dat ik omga met de tollenaars en de zondaars. En dat ik zelfs met hen eet. U weet, zeker in die cultuur was samen maaltijd houden een teken van vriendschap. En Jezus was vriend met tollenaars. En tollenaars, moeten we ook even in die context bekijken, tollenaars waren eigenlijk echt niet geliefd. Omdat, ja, u weet het ook, de Romeinen hadden op dat moment Israël overheerst en tollenaars werkten samen met de vijand en zij moesten voor de vijand, de Romeinen, belastingen innen. Onder andere op de wegen, de tolwegen, moesten zij geld innen. Dus zij waren niet bijzonder populair. En Jezus gaat verder en hij vertelt een derde gelijkenis. En die derde gelijkenis, die vinden we alleen in het evangelie van Lucas terug. En die derde gelijkenis, dat is ook een die u echt wel kent, dat is die van de verloren zoon. En ik heb daar een passende foto bij gezocht. U begrijpt meteen wellicht waarom ik dat erbij genomen heb. Ik heb gisteren trouwens ook nog heel mooie afbeeldingen gevonden van het verhaal van de verloren zoon. We gaan er een paar bekijken vandaag. Maar ik zou eerst dat stuk van de verloren zoon, ook al is dat een tamelijk lang stuk, ik zou dat toch eerst samen met jullie willen doorlezen. En dat is vanaf vers 11. Dus vandaar mijn vergissing daarnet. Lucas 15, vers 11. Vervolgens zei hij, Jezus, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij eens iets opdroeg. U hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot daar, daar eindigt het verhaal trouwens ook. Zoals ik al zei, een heel bekend verhaal. En als we dat verhaal analyseren, dan vinden we daar uiteraard een aantal stukken in weer. En ja, ik wil vandaag met jullie door dat verhaal gaan, een aantal dingen aanhalen die jullie misschien sowieso al weten, maar jullie weten, herhaling is de beste manier om iets te onthouden. Ons menselijk brein vergeet nu eenmaal snel. Dat ten eerste, en ten tweede, misschien zijn er nog wel nieuwigheden, nieuwe inzichten. Eerst en vooral zien we het verlangen van de jongste zoon. De jongste zoon die graag op zijn eigen benen wil staan, die los wil komen van zijn familie. Hij wil zijn erfdeel al krijgen, erfdeel van de vader, en dat terwijl zijn vader nog in leven was. Stel u voor. In essentie zegt hij eigenlijk, vader, uw geld of uw bezit interesseert mij meer dan uw leven. Geef het mij en dan kan ik mijn eigen weg gaan. Dus dat is het verlangen van die jongste zoon, op zijn eigen benen staan. En vreemd genoeg, ik vind het bijzonder vreemd, vreemd genoeg gaat die vader daar eigenlijk meteen op in. We lezen niet dat hij tegenstribbelt. We lezen niet dat die vader argumenten aanhaalt om te zeggen van, ja, dit doe je toch niet, dat klopt toch niet. Want in vers 12 zei die jongen, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En er staat gewoon achter, de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Hij deed het gewoon. De jongen zijn verlangen werd vrij snel bevredigd. Hij kreeg een bevrediging van zijn verlangen. Hij verzilverde al hetgene dat hij kreeg. Dus daar kunnen we eigenlijk uit afleiden dat de vader bijvoorbeeld grond verkocht heeft, goederen verkocht heeft. De jongen maakt alles in geld. En hij reist af naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwist. Hij leidde een losbandig leven en hij verkwiste zijn vermogen. Tot daar loopt het voor die jongen nog tamelijk goed. Maar dan, probleem. Vers 14. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Probleem, geld is op. Zijn geld is op, zijn vermogen is er volledig door. En tot overmaat van ramp wordt dat gebied ook nog eens getroffen door een hongersnood. Wat in die tijd ook niet zo abnormaal was, het droge Midden-Oosten. En daar zit hij dan, zonder ook maar iets. En wat we zien is dat die zoon eigenlijk toch nog op zijn eigen benen kan en wil staan en een oplossing bedenkt. En hij zegt, ik zal werk zoeken, zodanig dat ik toch rond kan komen en de hongersnood zal ooit wel stoppen en dan komen we weer verder. Nu, ik weet niet of u er al bij stilgestaan hebt, wellicht wel, want ik herinner mij, enkele jaren geleden hebben we in de huiskringen het boekje van Tim Keller, De Vrijgevige God, doorgenomen. En dat is helemaal gebaseerd op dit gedeelte. Dus ik denk dat velen van ons dit gedeelte tamelijk goed kennen. Maar wat mij in ieder geval wel opval opnieuw, was dat hij als Jood werk gaat zoeken. Als tamelijk welgestelde Jood, want hij kwam toch uit een rijke familie. En het werk dat hij krijgt, is dan iets wat voor een Jood verschrikkelijk is. Varkenshoeden. Varkens, onreine dieren. En net bij die onreine dieren, daar moet hij bij gaan zitten. En u weet ook, varkens, het zijn niet de meest propere dieren. Het zijn varkens, hè. Ja. En dan zien we meteen al een contrast. Jood, rein, heiden, onreine. Hij reist af als Jood naar een niet-Joods land, naar een heidens land. En hij komt vanuit die reinheid bij zijn vader, komt hij in onreinheid terecht. En men zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk op de bodem van de put zit. Hij kan eigenlijk niet dieper, hij zit echt met een groot probleem. Kan niet erger. Hij zit ver van huis, ver van vrienden en familie, want echte vrienden had hij blijkbaar niet. Vrienden die hij daar gemaakt heeft, zijn enkel vrienden van zijn geld, of waren vrienden van zijn geld. Maar niemand die hem helpt. Er staat ook bij dat hij honger had. Dus blijkbaar had hij werk gevonden, kon hij rondkomen, maar niet genoeg om geen honger meer te hebben. En dat is zijn tweede probleem. Hij had honger. Hij had zelfs zodanige honger, lezen we. Hij had zodanige honger dat hij heel graag zijn maag had willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. In de Statenvertaling, daar staat er, hij begeerde om die peulen, om die schillen te eten. Nu, iets begeren, dat is iets zo graag willen, iets waarvan je weet dat je het eigenlijk nooit zal krijgen. Dat is echt begeren. Hij begeerde daar zo hard naar. En om een of andere reden, kreeg hij dat eten niet. Dat was misschien niet zijn takenpakket om die varkens eten te krijgen. Hij had daar geen toegang toe. Hij keek naar dat eten en hij begeerde dat zo hard. Zo'n grote honger had hij. Toen zat hij echt op de bodem van de put. Toen kon hij echt niet anders meer. En wat heeft hij toen gedaan? En daarin zien we eigenlijk wonderlijk hoe Jezus dat verhaal vertelt en hoe hij daar eigenlijk een parallel naar zichzelf trekt. We zien bekering. De jongste zoon, staat er, hij kwam tot zichzelf en dacht. En dan vertelt hij zijn plan. Ik zal naar mijn vader toe gaan en ik zal tegen mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Tegen de hemel, synoniem voor tegen God en tegen u. En ik ben het ook absoluut niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij maar tot een van uw dagloners. Ik zal werken voor u. En op die manier kan ik misschien ooit mijn schuld terugbetalen. Ziet u die parallel met Jezus Christus zelf? Hoe die jongste zoon tot bekering komt. En hoe Jezus Christus ook van zichzelf zegt van, kom tot mij allen die vermoeid en belast en beladen zijn. Kom tot mij en ik zal u kracht geven. Op dit moment kan hij niet anders. En spijtig genoeg zien we dat ook maar al te vaak, dat mensen van God niet moeten weten tot op het moment dat ze diep in problemen zitten. En dat er dan pas echt openheid of ruimte is om te spreken met mensen over God of over geloven. Ook belangrijk voor ons om daar alert voor te zijn. Dat we zien de mensen rondom ons, waar ze mee bezig zijn, in welke situatie ze zitten. Dat we ons ook laten vullen door de Heilige Geest om daar alert voor te zijn. Goed, die jongste zoon, hij kwam tot zichzelf en dacht. We zien eigenlijk dat hij zich bekeert. Maar hij werkt opnieuw eigenlijk aan een eigen oplossing. Opnieuw zoekt hij zelf een oplossing. En dat is een structuur die ik daarin gevonden heb in dit gedeelte. Ik weet niet of het u ooit al eerder was opgevallen. Mij nu in ieder geval wel. De jongen heeft een verlangen. Dat verlangen wordt bevredigd, maar dat is echt van korte duur. Dat feestvieren, dat is van korte duur. Hij komt met een probleem te zitten. En hij zoekt zelf naar een oplossing. In plaats van zijn heil bij God te zoeken, of in dit geval bij de Vader, die symbool staat voor God, zoekt hij zelf naar een oplossing. Hij komt nog dieper in de problemen, want hij heeft daar wel werk gevonden, maar hij blijft honger hebben. En hij zoekt opnieuw zelf een oplossing. Hij wil werken als dagloner voor zijn vader. Maar dan, gelukkig, heeft hij een geweldige vader. En is er die verzoening. Die verzoening. Hij komt bij zijn vader. En op het moment dat hij naar zijn vader uitspreekt wat zijn plan is, blijkt dat vader toch een ander plan had. Ik lees nog even vanaf vers 20. Na zijn bekering dan, vers 20. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. En dan zegt de zoon wat hij van plan was om te zeggen, namelijk, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. En hij wil verder gaan, want hij had een andere speech voorbereid. Er kwam nog een stuk. Hij had voorbereid, vader, laat mij werken als een van uw dagloners. Ik ben het niet meer waard uw zoon te zijn. Dat stuk kan hij niet zeggen. Vader reageert direct. Vader heeft een andere oplossing in gedachten. En wel een serieuze oplossing. Want vader zegt, haal vlug het mooiste gewaad, zegt hij tegen zijn knechten, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Nu, ik weet niet of jullie het weten, wat die symbolen betekenen, dat mooiste gewaad, die ring, die sandalen. Ik zal het kort nog even herhalen. Dat mooiste gewaad, dat was een feestgewaad, een feestkleed. Dat was een feestkleed dat waarschijnlijk een kleed van de vader was. Een vader die welgesteld is en die op verschillende tijdstippen in het jaar, als het feest was, trok hij zijn beste pak aan. In dat geval was het een kleed waar dat nu een kostuum zou zijn. Maar hij krijgt het beste van de vader. Hij krijgt het beste kleed van de vader. Dat mag hij aantrekken. Hij krijgt ook een ring. Nu, die ring aan zijn vinger, zo'n ring was een symbool van macht. Als je zo'n ring had, dat was heel vaak ook een zegelring, dan kon je dingen bezegelen. Dus dat is een symbool van macht. We zien daar eerherstel in. En nog verder, die sandalen. Sandalen, dat werd gedragen door mensen die het zich konden veroorloven. Slaven bijvoorbeeld, die gingen blootsvoets. Maar mensen die geld hadden, mensen die vrij waren, en in dit geval zal het eerder op die vrijheidslagen, mensen die vrij waren, die konden zich sandalen veroorloven. Dus de vader geeft meteen eerherstel. Het mooiste gewaad, hij geeft het beste van zichzelf. Hij geeft hem een ring aan zijn vinger, meteen terugherstel van die positie als zoon. En hij stelt hem in vrijheid. Hij hoeft niet te werken voor de vader. En hij geeft nog meer van het beste van zichzelf. Die vader zegt, ga het gemeste kalf halen en slacht dat. Nu, je weet ook, dat gemeste kalf, je kunt dat maar één keer slachten, hè. Dat was een eigenschap van kalveren in die tijd, dat je die maar één keer kon slachten. En een andere eigenschap van het land waar ze woonden was, dat daar enorm warm was, geen diepvriezer zoals nu. Dat wil zeggen, op het moment dat je dat ene kalf, dat al een heel jaar vet gemest wordt, op het moment dat dat geslacht wordt, dan moet je er eerst goed over nadenken, is dit nu wel de ideale gelegenheid? Blijkbaar vond vader van wel. Hij nodigt ook iedereen uit. Hij zegt, kom maar mee eten, want ja, dat is toch eten in overvloed. Ik wil mijn vreugde delen. Het is feest, want, zegt die vader, hij geeft twee redenen op waarom het feest is. Eerste reden is, mijn zoon was dood en hij is weer tot leven gekomen. Tweede reden, mijn zoon was verloren en is teruggevonden. Dus eigenlijk hetzelfde, hè? Maar het wordt hier duidelijk herhaald. Mijn zoon was dood, is weer levend geworden. En nog eens een herhaling. Hij was verloren en is weer gevonden. Dat is de oplossing van de vader. En ik vond daar een zeer mooie parallel in naar ons leven ook. Als wij met problemen geconfronteerd worden, wat is onze eerste reactie? Hoe gaan wij daarmee om? Nou. Goed, ik ga nog even verder. Tot daar, zou ik kunnen zeggen, ja, story met happy ending, eind goed, al goed. Maar er was nog een zoon, de oudste zoon. De oudste zoon nu, die was op het veld. En blijkbaar, waarom weten we niet, maar blijkbaar heeft men die oudste zoon niet geroepen. Is men niet gaan zeggen, hey, kom terug naar huis, uw broer is terug te komen. En we gaan feest vieren. Dat werd niet gedaan. Die oudste zoon was op het veld. Het is pas 's avonds, als hij terugkomt, dat hij hoort dat er muziek is, dat er gedanst wordt, dat er feest is. En dat hij zich afvraagt, wat is er hier aan de hand? Hij vraagt dat en een van de bedienden zegt, ah ja, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten. En dan staat er, vers 28, hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Die oudste zoon, die werd woedend. En persoonlijk, heel persoonlijk, kan ik dat ook wel begrijpen, dat hij woedend werd. Dat hij zich onrechtvaardig behandeld voelt. Dat vind ik echt nog niet eens zo onlogisch. Ook al lezen we dat die vader er op een andere manier op reageert. Maar ik vind dat echt niet onlogisch dat hij zo kwaad is dat hij zegt van, hoe is dat nu mogelijk? Onze boerderij hier, daar is gewoon al 1/3 van weg. Want erfrecht was zo, de oudste zoon erft 2/3 van het bezit van de vader. En daarop volgende zoon 1/3. Dus 1/3 daarvan is weg, werd verkocht, werd verzilverd en werd opgebrast. Die oudste zoon die is telkens trouw gebleven aan zijn vader, zegt hij zelf. Nooit ongehoorzaam geweest. En hij heeft van zijn vader, in plaats van zo'n vetgemest kalf, heeft hij zelfs nog niet eens een geitenbokje gekregen om feest te vieren met zijn vrienden. Dat is wat hij zegt. Dan zien we daar een contrast in vers 29. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij nooit een geitenbokje gegeven. 2 maal, nooit. Vader reageert daarop. En in plaats van 2 maal nooit te gebruiken, gebruikt hij 2 maal het tegengestelde. En hij zegt, vers 31, mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. 2 maal nooit, vader reageert met altijd en alles. Hij zegt, je weet toch, alles wat hier nog is, is sowieso al van jou. Want jij bent mijn enige erfgenaam. Alles wat hier is, is van jou. En daarin boven, ik ben toch altijd bij u. Jij kan toch altijd in mijn nabijheid zijn? Waarbij die vader duidelijk stelt op het einde dat dat genoeg moet zijn. Want hij zegt erbij, vers 32, maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn? Want uw broer was dood en is weer tot leven gekomen. We konden niet anders. Er is echt geen andere mogelijkheid. We konden niet anders dan blij zijn. Ziet u, parallel met de 2 vorige gelijkenissen. De schapen, waarvan we lezen dat er vreugde is in de hemel als 1 van die 100 schapen die verdwaald was of afgedwaald was, zich bekeert. Die vreugde, Jezus heeft het toen herhaald. Hij heeft het toen duidelijk gezegd, was verloren en is teruggevonden. Vreugde. Die vrouw die haar geldstuk kwijt is, was verloren, ze vindt het terug. Resultaat, vreugde. Vader is zijn zoon kwijt, krijgt zijn zoon terug. Resultaat? Vreugde. Hij zegt dit tegen de fariseeën. Tegen die fariseeën, tegen die schriftgeleerden, die onder elkaar morden, die het niet eens waren met wat Jezus deed, namelijk omgaan met zondaars. En het is duidelijk dat Jezus hier wil zeggen tegen die mensen, ik ben niet gekomen, wat hij ook al eerder gezegd had, ik ben niet gekomen voor zij die al gered zijn. Ik ben gekomen voor de mensen die nog redding nodig hebben. We konden niet anders. Probleem. Ik ga het nog even herhalen. Probleem. In het verhaal is er een probleem. Namelijk die zoon die zijn geld verkwanseld heeft en die zoon die geen geld meer heeft en honger leidt. En hij zoekt een eigen oplossing. Nog een probleem. Hij heeft dan wel werk gevonden, maar hij blijft honger hebben. Hij blijft echt gebrek lijden. Wat doet hij? Eigen oplossing. Het was wel al een betere oplossing, hè? Want hij heeft zich bekeerd. Hij heeft gezegd, ik heb gezondigd tegen God, ik heb gezondigd tegen mijn vader. En daarom zal ik dat en dat doen. Het is opnieuw een eigen oplossing. Waar we eigenlijk zien, wat beter zou zijn, is dat als er zich een probleem voordoet, dat we naar de oplossing van de Vader zoeken. En dat is eigenlijk een conclusie die ik er nu uitgehaald heb, die ik graag met jullie wil meegeven. Het verhaal van de verloren zoon is gekend, je kan daar heel veel uithalen, maar deze conclusie had ik er zelf persoonlijk nog niet uitgehaald. Als wij met een probleem geconfronteerd worden in ons leven, als er iets is dat op onze weg komt, wat is onze eerste reactie? Gaan we op onze knieën of zoeken we meteen zelf een oplossing? Ik persoonlijk ga zelf eerst op zoek naar een oplossing, denk ik. Ik moet mij er echt van bewust zijn van, ja, oké, zorgen dat we overleggen. Dat hangt er maar vanaf in welke situatie natuurlijk. Nog een tweede zaak. Het was natuurlijk allemaal duidelijk waarom ik die achtergrond met die bril gekozen had. Focus. Onze focus. Omdat die oudste zoon, zijn focus, stond niet goed. U kent dat wel, een fototoestel, en je moet daar een beetje aan draaien. Tegenwoordig is het allemaal autofocus, maar kom, hè. U kent het wel, hè, om scherp te zien. Hij zag het blijkbaar niet scherp meer. Die vader zegt, mijn zoon, ik snap eigenlijk echt uw probleem niet. Ik ben altijd bij u en alles wat van mij is, is van jou. Wat wil jij nu nog meer? Is als die vader symbool staat voor God, zegt God dan niet tegen ons, dit moet genoeg zijn voor jullie? Wij zijn volgelingen, dat moet genoeg zijn voor ons? In nabijheid van God de Vader kunnen leven en weten dat we erfgenamen zijn van Christus, door Christus en in Christus. En daarbij nog een tweede vraag die ik wil stellen. Ten eerste, als wij met een probleem geconfronteerd worden, waar richten wij ons eerst op? Richten wij ons eerst op onze eigen oplossing of richten we ons eerst op God? En ten tweede, ligt onze focus nog juist? Als wij in het werk van de Heer staan, als wij God proberen te dienen, op welke manier dan ook, op ons werk, of op school, of als we in de winkel zijn, als we mensen tegenkomen op straat en we willen iets betekenen voor de Heer, vanuit welke motivatie doen we dat? Kunnen wij nog voldoende blij zijn met het feit dat we weten dat we Gods kinderen zijn, dat we gered zijn? Of zoeken we, in het werk dat we doen voor de Heer, zoeken we misschien onbewust, toch nog steeds een stuk beloning? Ik doe dit voor de Heer, dus zal de Heer mij wel zegenen. Dat was een tweede interessant deel, focus eigenlijk, die ik daar uithaalde, die ik er nog nooit eerder in gezien had. Ons dienen van de Heer, doen we dat uit liefde voor de Heer? Of is er misschien onbewust toch nog wel een stukje loon of zegening dat we terug verwachten? Zo. Ik ga hiermee besluiten. Ik zou graag met jullie nog afsluiten met gebed. Trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel voor de rijkdom die we in uw woord terugvinden, Heer. En mag ik u bidden dat u ons zult helpen om op u gericht te zijn. Heer, mag ik u bidden dat u ons zult helpen om onze focus ook niet te verliezen in dit leven. Het draait om u, Heer. Het draait niet om ons of om wat er rondom ons heen gebeurt. Vader, mag ik ook vergeving vragen voor die momenten waarop we onze eigen weg gaan of onze eigen oplossingen voorop stellen. Heer, wilt u ons helpen om ons heil, onze redding, telkens weer bij u te zoeken. Dat bid ik u uit genade. Amen. God zegen.